Ja, zullen wij eerst een moment nemen van gebed? Heren, we hebben deze liederen gezongen. En dank u dat we herinnerd zijn aan wie u bent, aan uw majesteit en aan uw grote liefde, Heer. We willen u vanmorgen de eer geven die u toekomt. En we danken u dat we in de gelegenheid zijn om samen te komen en om tot u te naderen. En ook voor uw aangezicht te verschijnen en ook van u te horen. Heer, u kent ook de noden van ons hart. U weet hoe we hier vanmorgen zitten. En we bidden u, Heer, dat u ons ook tegemoet wilt komen. Dat u ook wilt geven wat nodig is. Heer, we willen u gewoon loven en danken, want we hebben alles aan u te danken. U bent onze schepper en u bent degene die ons lief heeft en iedereen is op zoek naar liefde. Maar we danken u, Heer, dat we mogen weten dat we door u zijn geliefd. Heer, we willen u danken dat er ook vergeving is voor zonden en dat u ons ook vertroost in ons lijden en dat u altijd met ons bent. En dat we ons in u mogen verblijden deze ochtend. Heer, we willen u ook vrezen. We willen ook ontzag hebben voor u. Met diep ontzag aanbid ik u. Wilt u dat ook doen groeien in ons hart? Ook door de prediking. Heer, dat we ook mogen worden gevoed in ons geestelijke leven. Dat uw woord mag zijn, Heer, als voedsel voor onze ziel. En dat we ook, dat onze geestelijke dorst ook gelest mag worden deze ochtend. Want Heer, u kent ten diepste de noden in onze ziel. En zo willen we u bidden en vragen of u ons wilt zegenen in het komende half uur, als we ook uw woord zullen overdenken. Wilt u mij ook tegemoet komen en een zalving geven om te spreken, maar wilt u ieder van ons ook een zalving geven om te luisteren. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Hallo. Dat kwam op het goede moment. Ik weet niet hoe het kwam. Ik zei alleen maar amen. Nou, een heel goedemorgen. Fijn om u weer te mogen treffen. En we willen nadenken over... Ja, ik heb eigenlijk het thema een beetje veranderd. De preek is niet veranderd, maar het thema wel, als dat kan. Maar op de folder staat dat we het hebben over het vrezen van de Here. En dat zal zeker aan de orde komen, maar ik wil vooral met u nadenken over hoe kunnen wij onze angsten en onze zorgen overwinnen. En dat heeft ook te maken met vrezen, maar... Even vanuit dat wij ons vaak zorgen maken om allerlei dingen. En dan zullen we ook komen op het vrezen van de Heer. Vanuit het dat we ons niet meer zorgen maken, komen we bij dat we meer ontzag krijgen voor de Heer. Nou, eerst wil ik u iets met u delen. Het is zo dat wij in november hebben we een vergadering gehad van ons kerkverband. Kijk even naar Johan, volgens mij was jij er ook. En daar heeft ook broeder Arie Verduin gesproken. Arie Verduin is de president van het wereldwijde verband. Oké, er gaan een aantal mensen allemaal weg met de kinderen. Ik neem aan dat dat niet te maken heeft met wat ik zeg. maar Arie Verduin is de leider van de Alliance World Fellowship. En dat is het verband dat alle Kama-gemeenten ter wereld met elkaar in verband brengt. En hij komt in heel veel landen in de wereld. En hij was kort daarvoor was hij in Syrië geweest, notabene Syrië. En we weten allemaal dat daar een afgrijzelijke burgeroorlog gaande is al jarenlang nu. En dat er al ongelooflijk veel mensen daar gestorven zijn door de oorlog. Maar we weten ook dat er ontzettend veel christenen in het Midden-Oosten worden vervolgd. Ik bedoel, het gaat ongelooflijk slecht met de kerk in het Midden-Oosten. Het aantal christenen in de landen rondom Israël neemt schrikbarend af. Heel veel mensen moeten wegvluchten. Maar even één anekdote vanuit die context. Arie Verduin liet ons een foto zien van een echtpaar. En dit echtpaar is een voorgangers-echtpaar. En zij hebben zich een paar jaar geleden gevestigd in Mosul, als ik me goed herinner, om daar een gemeente te stichten. Maar ze moesten wegvluchten omdat ISIS die stad heeft ingenomen. En nou zijn ze, die hele gemeente moest wegvluchten. En die hele gemeente is dus eigenlijk weg. En zij moesten ook naar een andere stad vluchten. Maar hij toonde ons de foto van dit echtpaar. En je zag in de uitstraling van deze man en deze vrouw, ja, dat ze nog steeds vol waren van liefde, maar ook vol waren van vreugde en ook van vrede. En toen zei hij ook, deze mensen zijn zo'n voorbeeld. Hij zegt, ik ken deze mensen, ze zijn zo'n voorbeeld van het, wat het betekent om aan de Heer Jezus verbonden te zijn. En dat ze in de meest moeilijke omstandigheden, we moeten ons niet vergissen in wat onze broeders en zusters meemaken in deze landen. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik meer dan ooit in mijn leven de laatste maanden wel eens zucht om het vreselijke onrecht dat er plaatsvindt in deze wereld. Ik heb eigenlijk nog nooit in mijn leven zo van binnen pijn gevoeld over het onrecht en over al het onschuldige bloed dat er vergoten wordt in deze wereld. Dat is echt heel veel. Ook vandaag zullen er tientallen, misschien wel honderden mensen sterven in deze wereld, onschuldige mensen die om niet worden vermoord door andere mensen. Dat is de wereld waarin wij leven. En onze broeders en zusters in het Midden-Oosten maken dat gigantisch mee. Maar deze mensen wisten, weten hun vrede te bewaren in de meest bedreigende omstandigheden die je maar kan voorstellen. Van huis en haard verdwenen, bezittingen verloren, het leven wordt bedreigd, geliefden verloren, broeders en zusters die de marteldood zijn gestorven en toch de vrede bewaren. Toch niet overmand worden door angsten en zorgen. Wat een voorbeeld. Ik moest ook denken aan even een heel andere tijd. Dit is als inleiding op het thema. John Wesley is een prediker geweest uit Engeland die in de 18e eeuw, vanaf 1735 zo'n beetje, heeft hij de rest van zijn leven heeft hij het evangelie gepredikt in Engeland en Amerika en heeft ongelooflijk veel mensen tot de Heer Jezus mogen leiden. De tijd van een hele grote opwekking is dat geweest. Maar John Wesley was daarvoor zendeling geweest in Amerika. Ik bedoel, voor zijn echte bekering. Hij was wel zendeling al. En hij was theologisch opgeleid, maar hij was eigenlijk nog niet echt tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En toen was dat op een fiasco uitgelopen in Amerika. Hij moest eigenlijk weg van dat hele zendingsveld en van de gemeente die hij daar probeerde te dienen. Want het was helemaal misgegaan op verschillende fronten. Toen zat hij terug in het schip van Amerika, terug naar Engeland. Want in die tijd kon je alleen maar per schip natuurlijk de oceaan oversteken. En hij was nog niet bekeerd. En toen zat hij aan boord met een aantal mensen van de Moravische beweging, van de zogenaamde Herrnhutters uit Duitsland. Een soort pietistische beweging. Mensen die ook tot geestelijke vernieuwing waren gekomen door helder zicht op het evangelie en doordat ze Jezus hadden leren kennen. En het schip kwam in een enorme storm terecht. Het schip kwam in een levensbedreigende toestand terecht. Net als de christenen in het Midden-Oosten meemaken. En het schip dreigde te vergaan, want het kan stormen op de oceaan, gigantisch, golven van 10 meter hoog, of nog hoger. En John Wesley werd heel bang. En die Herrnhutters, die baden en die zongen met elkaar, en die hadden een bepaalde hartsgesteldheid te midden van die storm. En toen schreef John Wesley in zijn dagboek: ik ging naar Amerika om de Indianen te bekeren, maar nu besef ik dat ik zelf nog tot bekering moet komen. En hij zag de vrede die deze Herrnhutters hadden, te midden van het mogelijk verliezen van hun leven, terwijl ze oog in oog stonden met de dood. Ze baden en ze zongen en ze bleven buitengewoon rustig. En later, niet lang daarna, echt kort daarna, is John Wesley ook tot wedergeboorte gekomen is hij ook gekomen tot het moment dat hij zag dat Christus zijn verlosser is. En dan schrijft hij in zijn dagboek dat zijn hart op wonderlijke wijze werd verwarmd. En vanaf dat moment wordt hij een ongelooflijk krachtige prediker van het evangelie. Nou, daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. Hoe overwin ik mijn angsten? Hoe overwin ik mijn zorgen? En hoe kan ik rustig blijven te midden van moeilijke omstandigheden? Ik weet zeker, weet u, ik heb zelf ook een heel stressvol jaar gehad. Dus dit thema spreekt me ook aan. En wat we zullen vinden in het woord is voor, net zo goed voor mij het woord van God wat ik nodig heb. Ik heb echt een heel stressvol jaar gehad door verschillende dingen. Maar ik weet zeker dat u ook moeilijke omstandigheden hebt meegemaakt dit jaar. Misschien nu wel. Ik weet zeker dat dat ieder van ons zich kan identificeren met wat er in de psalmen staat. Waarom ben je zo onrustig in mij, o mijn ziel? We zijn geneigd om onrustig te worden. We zijn geneigd om ons zorgen te gaan maken. En angst slaat ons maar al te snel om het hart. Ik vind het zesde couplet van het Wilhelmus ook zo ongelooflijk mooi. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn eer, op u slechts wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart omwond. Tirannie die je hart kan verwonden. Dat is de betekenis. Het heeft te maken met dat je hart verwond wordt door de tirannie van de angst. Dan mag je zeggen, mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God mijn Heer. Dat je zegt, Heer, ik vertrouw op u. Door het geloof en door het kennen van de Heer. En door een aantal dingen die we zullen vinden in het woord van God. Kunnen we rustig blijven te midden van de moeilijkste omstandigheden. En dan hoop ik dat deze preek u vanmorgen mag helpen om rustiger hier vandaan te gaan. Ik moest ook denken aan dat, mooi, dat couplet dat vroeger in baptistengemeenten altijd werd gezongen na het avondmaal. Hoe begint het ook weer? wij reizen met elkander. Wij wandelen hand aan hand. De een zij tot steun, de ander op weg naar het vaderland. Kom sterk opnieuw de moed. Wees rustiger en blijer. Wees rustiger en blijer. Van aardse banden vrijer. Ons wacht een eeuwig goed. Ik hoop dat u hier rustiger en blijer vandaan zult gaan. We gaan met elkaar lezen in Markus hoofdstuk 4. En ik heb niet een bijbelverklarende preek vanmorgen. Maar ik gebruik een aantal teksten waarin we enkele zaken zullen vinden die ons zullen helpen om onze angsten te overwinnen. Er zal nooit afwezigheid van angst zijn in ons leven. Maar ik geloof wel dat we door het geloof echt veel beter leren onze angsten te hanteren. Hij zei tot hen op die dag, toen het laat geworden was, laten we oversteken naar de overkant. En ze lieten de scharen achter en namen hem, zoals hij was, in het schip mede. En er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op de golf op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds volliep. Maar hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En ze maakten hem wakker en zeiden tot hem, meester, trekt gij u er niets van aan dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en hij zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hij zeide tot hen, waarom zijt gij zo bevreesd? Hebt gij geen geloof? Hoe hebt gij geen geloof? En ze werden bovenmate bevreesd en ze zeiden tot elkaar, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Nou, we komen hier twee soorten vrees tegen. De een is niet goed en de ander is wel goed. We hebben met elkaar gelezen dat de discipelen met Jezus in het schip zijn en het ging enorm storm op het meer van Galilea. Nou, dat is ook mogelijk, want het meer van Galilea ligt notabene 200 meter onder zeeniveau. De Dode Zee ligt 400 meter onder zeeniveau, dat is de laagste plek op aarde. Maar het meer van Galilea ook nog 200 meter. Als je naar het Mifgaleel rijdt in Israël, dan daal je ook enorm af vanaf de bergen die eromheen liggen. Dus tegen de avond, dan begint het af te koelen en de warmte stijgt op en de koudere lucht valt dan vanuit die hoogte naar beneden. Dus vanuit een enorme hoogte valt er ineens koude lucht naar beneden en dan kan het meestal eind van de middag gaat het hard waaien op dat meer. Maar nu ging het echt stormen en zelfs in de avond toen het donker was geworden ging het keihard stormen. En Jezus sliep in dat schip en de discipelen werden heel erg bang. En dat zou ik vanmorgen willen noemen als een beeld voor angst die wij kunnen hebben. Angst voor omstandigheden. Angst zoals John Wesley had, ook letterlijk vergelijkbaar met deze situatie op het schip, toen het schip dreigde te vergaan. Angst voor de dood. Angst voor ziekte. Angst voor verlies. Angst voor verlies van je baan. Of van je geld. Of angst dat je hypotheek niet meer kan betalen. Of angst voor je pensioen en je oude dag. Angst voor je beleggingen, voor je vermogen. Of angst voor het verlies van mensen. Verlies van vrienden, van dierbaren. Angst voor moeilijke omstandigheden. Angst voor het verlies van je eigen gezondheid. Of letterlijk angst voor de dood. Weet je, allerlei vormen van verlies. Moeilijke omstandigheden waar we in terecht zouden kunnen komen. En dat hadden de discipelen. En dan, zegt Jezus, nadat er iets gebeurt, dan spreekt hij hen aan, dan zegt hij, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Jezus zegt, waarom ben je zo bang voor moeilijke omstandigheden? Wees minder bang voor moeilijke omstandigheden. Maar dat kan ook om het volgende. Want er gebeurt natuurlijk iets fenomenaals. Jezus wordt wakker en hij bestraft de wind en de zee. Hij spreekt tot die storm en het stormde gigantisch. En hij zegt tegen die storm, kan je het je voorstellen, hij zegt, zwijg! En het werd volkomen stil. Er staat in de herziene Statenvertaling, er kwam een grote stilte. Het werd voelbaar stil. Het werd zo stil dat je de stilte kon horen. Dat is een beetje een vreemde uitdrukking, maar daar moet ik aan denken. Want vroeger met onze kleine kinderen, dan zeiden we wel eens tegen onze kinderen, een beetje druk en weet je, loop, lawaai en rumoer met de kinderen. Dan zeiden we, als je heel stil bent, dan kan je de stilte horen. En dan gingen ze luisteren. En dan werd ze heel erg stil. En dan zei ik op een gegeven moment, kijk, nu hoor je de stilte. Dat was gewoon een truc om ze stil te krijgen natuurlijk. Maar het kan op een gegeven moment zo stil zijn, dat je de stilte hoort. Dat je onder de indruk bent van de stilte. En zo stil werd het op dat meer. Er kwam een soort serene stilte op dat meer. En dan staat er daarna, Jezus zegt dan, waarom ben je zo bang? En dan staat er, ze vreesden met grote vrees, maar dat is een goede vrees, want dan zeggen ze daar achteraan, wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En daar vinden we het eerste dat ons helpt om minder bezorgd te zijn. Weet je, Jezus, er staat in de Bijbel ten aanzien van de persoon van Jezus. En we leven nu toe naar het vieren van zijn geboorte. En dat is een van de grootste bewijzen van Gods liefde voor deze wereld. Dat de Zoon van God geboren is in deze wereld. We leven in de adventstijd. En we mogen de Heer met ons hele hart danken dat hij naar ons om heeft gezien. Dat hij naar ons toe is gekomen in zijn Zoon. En de Bijbel leert dat Jezus er altijd al is geweest. En de Bijbel zegt ook ten aanzien van Jezus dat door hem alle dingen zijn geschapen. Dat wil dus zeggen dat ook dat meer van Galilea door hem is geschapen. En de Bijbel zegt ook dat alle dingen in hem hun bestaan hebben. Dus ook dat meer van Galilea heeft zijn bestaan in hem. En had zijn bestaan toen ook al in hem. Dus als hij de schepper is van dat meer. En als hij de instandhouder is van dat meer. Dan is het geen enkel probleem voor Jezus om dat meer aan te spreken en tot rust te brengen. En daarom zeggen de discipelen, wie is toch deze? Wie is toch deze? En weet je, dat is het eerste dat ons helpt om rustiger te worden. We moeten niet al te bang zijn voor de omstandigheden, want Jezus is Heer van deze wereld. Als we wat meer zicht hebben op de heerschappij van Jezus, dan zullen we wat minder onder de indruk zijn van moeilijke omstandigheden. Als we meer gaan begrijpen wie de Zoon van God is, dan zullen we rustiger worden. Daarom hebben we liederen gezongen over zijn majesteit. Wie is toch deze? Dat we steeds meer verbonden raken aan Jezus. En dat we onze Vader, onze hemelse Vader, steeds meer gaan liefhebben. Weet je, op een gegeven moment hoorde ik ook iemand zeggen, en dat gaf mij ook rust. Iemand zei, deze wereld is van mijn Vader. Geloof je dat? Deze wereld is van mijn Vader. Degene die heerst over deze wereld en die heerst over mijn leven en over de omstandigheden in mijn leven, is mijn liefdevolle Vader. Dus ik hoef niet zo bang te zijn voor de omstandigheden. Want wat mij ook overkomt, ik ben veilig in zijn hand. En ook al begrijp ik niet alles wat mij overkomt, toch mag ik weten dat hij mijn Vader is en dat Jezus heerst. Jezus is Heer. Hij kan de storm tot bedaren brengen. Hij kan ook de storm in mijn omstandigheden tot bedaren brengen. Hij kan ook rust geven in mijn leven. Hij kan grote stilte geven in mijn hart. Als ik maar zie wie hij is. Als ik maar bij hem blijf. Het eerste dat ons rust geeft, is dat we met de discipelen deze gezonde vrees krijgen. Vrees voor de Heer Jezus. En dat we ons uitstrekken naar hem. En dat ons hart naar hem verlangt. En dat we ook tijd investeren in onze relatie met de Heer Jezus. Zoals we vanmorgen ook doen. Dat maakt ons veel rustiger. Komt het door mijn baard? Ja, als je het een baard mag noemen. Ik heb in ieder geval iets meer haar nu. Goed. Oké. Zij vreesde met grote vrees. Een tweede gedachte die ik aan u voor zou willen leggen is deze. Dan gaan we even naar een andere tekst. En die komt uit Lucas hoofdstuk 14. Jezus die roept zijn discipelen op om afstand te doen van alles dat zij hebben. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Dat je afstand doet van alles wat je hebt. En niet alleen bezittingen, het gaat niet alleen om spullen die je hebt. Dat is helemaal niet het grootste natuurlijk. Maar er bestaat zoiets als niks meer bezitten. Ik heb daar wel eens eerder tot jullie over gesproken, maar ik wil daar iets van herhalen vanmorgen. Omdat dat heel erg kan helpen in het leven. Zeker ook met betrekking tot ons thema van vanmorgen. De Heere God heeft ons zo gemaakt dat wij hem alleen zouden aanbidden. En dat wij hem zouden liefhebben boven alles. En weet je, er is een plek diep in ons hart. En dat zou je kunnen noemen het heiligdom van ons hart. Iedereen die hier vanmorgen aanwezig is, of je nou gelovig bent of niet, je hebt een heiligdom van je hart. En God heeft ons zo bedoeld en gemaakt dat hij alleen in het heiligdom van ons hart zou zijn. En dat al het andere dat we hebben in ons leven, dat niet diep van binnen in het heiligdom van ons hart is gekomen. Je zou kunnen zeggen dat alles dat wij hebben, dat we dat in de losse hand hebben, dat we niet ons daaraan vastklampen en zeggen, dit is van mij en dit is mijn identiteit en dit is mijn leefstijl en dit is mijn bezit en dit is mijn rijkdom en hier leef ik voor. Dat je helemaal opgaat in allerlei dingen die je hebt, maar dat je wat dat betreft alleen aan de Heere God vastklampt. En dat niet dingen die uiterlijke goederen behoren te zijn, dat die het heiligdom van je hart zijn binnengekomen. Maar in de zondeval is dat wel gebeurd. Je zou kunnen zeggen, dit is een beschrijving van wat er in de zondeval van de mens is gebeurd. Dat allerlei goede gaven die God ons heeft gegeven, allerlei zegeningen die God ons geeft in dit leven, allerlei hele mooie dingen, materiële dingen, maar ook heel veel immateriële dingen, waar we van kunnen genieten in dit leven en die we in dankbaarheid mogen ontvangen van God, dat we die een te grote plek geven in ons leven. En de mens heeft eigenlijk toegestaan dat andere dingen het heiligdom van het hart zijn binnengekomen. En toen begon de geestelijke strijd in de ziel van de mens. Toen begon het lijden in de ziel van de mens. Toen werd het onrustig in het hart van de mens. Toen andere dingen diep van binnen het hart binnenkwamen. En sindsdien is het bij heel veel mensen zo dat het ene na het andere ding strijdt om de voorrang in het hart. En de ene keer wil de mens weer dit en de andere keer wil de mens weer dat. En dan denk je weer dat je gelukkig zal zijn als je dit zal hebben. En dan denk je weer dat je gelukkig zal zijn als je dat zult hebben. En zo ga je van het ene naar het andere ding om daardoor gelukkig te worden. Maar niets van dat alles zal je ten diepste gelukkig maken. En niets van dat alles zal je ten diepste echte vrede geven. Ik geloof dat dit niet alleen beeldspraak is. Als ik het heb over het heiligdom van ons hart. In zekere zin is het natuurlijk beeldspraak. Maar dat dit een echte analyse is van de geestelijke problemen van de mens. Waarom ben je zo onrustig? Waarom ken je geen vrede? Waarom ben je soms zo angstig? Kan het ook ermee te maken hebben dat je sommige dingen veel belangrijker vindt dan dat ze zijn? Kan het er ook mee te maken hebben dat je je zorgen maakt om allerlei dingen die ten diepste niet zo belangrijk zijn als je denkt? Kan het ook zijn, waar maak je je zorgen om? Denk daar eens over na. En heeft dat ten diepste eeuwigheidswaarde? Kan het zijn dat je verblind bent geraakt omdat je zit te piekeren en zit te dubben en zit te tobben over allerlei dingen, omdat die dingen voor jou eigenlijk veel te belangrijk zijn geworden? En zou er niet een enorme ontspanning in je leven komen als je zegt, oké, heren, ik laat het los. Ik doe het weg uit het heiligdom van mijn hart. Ik neem afstand van alles dat ik heb. Wat Jezus van ons vraagt is niet veel eisend, het is genezend. We denken, mensen, wat een claim, wat een oproep van Jezus. Afstand doen van alles dat je hebt. Maar Jezus nodigt ons uit tot datgene dat ons alleen maar goed zal doen. Dat we vanmorgen zeggen, Heere, mijn bezittingen en mijn geld, ik stop ermee om me zorgen erom te maken. Als ik wat minder zal hebben, het zij zo. Het is niet het belangrijkste. Ik doe het weg uit het heiligdom van mijn hart. Ik leef niet meer voor geld. Ik wil niet meer de mammon dienen. Maar ik wil u dienen. Dat geeft heel veel rust. Het geeft ontspanning ten aanzien van geld. Als het gaat om je gezondheid. Als je geneigd bent om je heel veel zorgen te maken om je gezondheid. Dat je bang bent om je gezondheid te verliezen. Natuurlijk is dat niet niks. Begrijp me goed. Het is ook niet niks om je baan te verliezen. Ik wil daar niet lichtvaardig over spreken. Maar toch zou ik wel deze uitdaging aan u voor willen leggen. Het helpt geweldig om te zeggen, Heere, mijn gezondheid is niet het belangrijkste. Ik wil dat niet aanbidden als mijn hoogste goed. Ik wil niet zeggen, gezondheid, als je maar gezond bent, zoals zoveel mensen zeggen. Als je maar gezond bent. Ja, wacht even. Mijn gezondheid is wel kwetsbaar hoor, in dit leven. Ik wil dat buiten mijn hart plaatsen. Ik dank u voor mijn gezondheid. Ik dank u voor de gezondheid die ik heb. Maar het is niet mijn alles. En daarom als het ergens een beetje wordt aangetast, kan ik dat veel beter hanteren. Want u bent mijn alles. Begrijpt u wat ik bedoel? Ook ten aanzien van je huwelijk. Je man, je vrouw, zelfs je kinderen. Je carrière. Je bediening zelfs ook. Je bekwaamheden, je aanzien. Je prestaties, je hobby, je sport. Je succes, het succes willen hebben. Er zijn zoveel dingen die we kunnen noemen die veel te grote plek in ons leven kunnen krijgen. Waarom raken mensen gespannen tot en met? Waarom raken mensen overspannen? Waarom raken mensen zo onrustig? Omdat ze waarschijnlijk iets zo belangrijk zijn gaan vinden En daardoor zo bang zijn gaan vinden om dat kwijt te raken. Daar komt een heleboel spanning vandaan. En dus zegt Jezus, doe afstand van wat je hebt. En zo heeft E.W. Tozer gesproken over, ook een kamerman, gesproken over de zegen van het niets bezitten. Dat zal je rust geven. Hoe kan je hier vanmorgen rustiger en blijer vandaan gaan? Als wij met elkaar mensen zijn die zeggen, Heer Jezus, ik ben alles kwijt voor u. Ja, je hebt nog heel veel natuurlijk, maar je bent het kwijt als ballast. Je bent het kwijt als afgod. Je bent het kwijt als iets dat veel te belangrijk voor je is geworden. En wat een opluchting. De zegen van het niets bezitten. Oh ja, we hebben nog wel heel veel. Natuurlijk, God maakt ons rijk in allerlei opzichten. Maar ik heb het ook niet. En zo, dat schrijft Paulus ook ergens. Alles hebbende en toch niets bezittende. Alles hebbende en toch ergens heb ik helemaal niks. En juist daarin ligt mijn rijkdom en mijn rust. Ik ben van Christus en Hij is van mij. En dat is genoeg. Dat is het hoogste. Dat is wat er in het heiligdom van mijn hart is. Daarom is het zo ontzettend heerlijk om gehoor te geven aan deze oproep van Jezus. Nou, het laatste wat ik zou willen noemen is dit. Dus drie dingen. Ten eerste dat we meer onder de indruk komen van de Heer. Dat we zeggen, wie is toch deze? Wie is toch onze God? En ik wil hem vrezen, meer dan wie dan ook. Van daaruit dat je ook zegt, ik wil hem alleen diep van binnen in mijn hart. Want ik weet wie hij is. En ik raak verlost van de tirannie van dingen. Ik raak verlost van de heerschappij van dingen over mijn leven. En ten derde, we mogen ook verlost raken van mensenvrees. Want ook dat is een oorzaak van heel veel spanning in ons leven. Matteüs hoofdstuk 6. Laten we die tekst ook met elkaar lezen. Hier loop ik even snel doorheen. Het gaat hier over het geven. En dan zegt Jezus, als je geeft, doe dat dan niet om door de mensen gezien te worden. Bazuin dat niet rond zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Ze hebben namelijk al het applaus van de mensen. Maar, en hier komt een heel belangrijk principe in naar voren. Als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene. En jullie vader die je in het verborgene ziet, zal jullie ervoor belonen. Nou is het zo. Als die tekst even kan blijven staan, alstublieft. Het gaat nu niet om het geven. Ik ga het nu niet hebben over geven. Hoe belangrijk dat ook is natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat Jezus hier een heel belangrijk principe leert. En wat ik al zei, veel spanning in ons leven komt voort uit het bezig zijn met wat andere mensen van ons denken. Ik weet zeker dat mensenvrees en je zorgen maken om de indruk die je maakt op anderen en je zorgen maken om hoe je overkomt en of je wel geaccepteerd wordt door mensen en of mensen je wel vriendelijk vinden en of mensen je wel leuk vinden en of je wel aanvaard wordt door mensen. Ik weet zeker dat dat bij ieder van ons parten speelt. En natuurlijk hebben wij ook liefde van mensen nodig. Zeker. Maar mensenvrees spant een strik, zegt Spreuken. Er zit iets ongezonds in mensenvrees. En ik weet zeker dat als we dit principe dat Jezus hier leert helder krijgen, dat we veel rustiger zullen worden. Hij zegt eigenlijk twee dingen. Als je geeft, maar je kan dat toepassen op alles wat je doet in het leven. Niet alleen het geven en bidden en vasten, zoals in Matteüs 6 naar voren komt. Maar op alles. Voor mij, ook als ik preek. Voor jou, als je je taken verricht. Als je morgen misschien weer naar je werk gaat. En als je met alles wat je doet, gewoon alles, ons hele leven, met alles wat wij doen, zegt Jezus eigenlijk dit. Doe dat niet in de eerste plaats om indruk te maken op mensen om je heen. Zoals de huichelaars deden met hun geven, deden ze dat om het aanzien van mensen te verwerven, om indruk te maken op de mensen, om door de mensen geëerd te worden, om door de mensen gezien te worden. En Jezus zegt, Wees niet zoals die mensen die de dingen ten diepste doen om eer van mensen te verkrijgen. Vergeet andere mensen. Sluit andere mensen uit. Probeer een beetje meer om gewoon je niet zo zorgen te maken om wat mensen allemaal van je denken. Kom los van mensen. Je kunt zo gebonden zijn aan de mensen om je heen. Je kan zo leven vanuit de hele tijd het gedachte, wat verwachten mensen van mij? En hoe kan ik aan de verwachtingen van mensen voldoen? Maar dan ben je alsmaar bezig met die mensen om je heen. En daar word je heel moe van. En daar word je heel angstig van. En gespannen. Werp die mensenvrees van je af. Maar Jezus leert ook nog iets anders. En dat is ook heel heilzaam. Hij zegt, kijk, je kan mensen als publiek hebben voor je eigen gedrag. En je eigen doen en laten. En dan ben je aan mensen gebonden. Maar je kan ook jezelf hebben als publiek van je eigen gedrag en doen en laten. En dan ben je aan jezelf gebonden. En Jezus zegt niet alleen. Vergeet even wat andere mensen van je denken. Hij zegt ook, leer te vergeten wat je van jezelf denkt. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Als je linkerhand kijkt naar wat je rechterhand doet, dat bedoelt Jezus mee. Je bent de hele tijd bezig jezelf te evalueren. Je bent de hele tijd bezig jezelf op de weegschaal te leggen. En jezelf een cijfer te geven. En dan geef je jezelf soms een beetje goed cijfer. Maar meestal geef je jezelf een slecht cijfer. En dan zit je jezelf te beklagen. En dan zit je jezelf te veroordelen van binnen. En dan zit je jezelf op de kop te geven. En je zit je eigen ziel naar beneden te hameren de hele tijd. En daar word je depressief van. Maar Jezus zegt eigenlijk, en dat sluit ook aan bij het tweede punt, doe afstand van alles wat je hebt. Jezus leert hier, vergeet andere mensen, maar vergeet ook jezelf. Wees niet langer zo een toeschouwer van jezelf. En wat is nou het principe dat ons echt vrij maakt? Dat is dit, met alles wat je doet, doe het voor je hemelse Vader. En hij veroordeelt je niet. Hij heeft je meer lief dan je ooit hebt beseft. Hij is ongelooflijk blij met je. Hij is veel blijer met je dan de beste hemelse, dan de beste aardse vader ooit blij is geweest met zijn kind. Stel je eens voor een grootvader die alleen maar lyrisch is over zijn kleinkind. En alleen maar vriendelijk en lachend en stralend naar zijn kleinkind kijkt. God de Vader heeft je 100 keer meer lief dan die grootvader ten aanzien van zijn kleinkind. Hij veroordeelt je niet. Hij heeft je lief. Leef voor hem. Je hoeft het niet volmaakt te doen voor hem. Je mag falen. Je mag fouten maken. Je hoeft niet perfect te zijn. Leef voor hem. Dat maakt ons heel erg vrij. Ik heb vrijdag, ik beschouw het als een groot voorrecht, ik heb vrijdag, ik ben gevraagd om een cursus te geven voor predikers. En ze hadden 20 mensen verwacht en er kwamen er 42. En ik heb een avond en ik heb nu een dag gehad, een avond en een dag en nog een keer een dag komt. En ik mag 2,5 dag lang predikers, ik heb 5 keer gesproken vrijdag, predikers trainen. En ik heb tegen hen gezegd, als je preekt, is dit een van de belangrijkste principes. Laat niet de mensen je belangrijkste publiek zijn. Denk niet vooral aan de mensen die voor je zitten. Maar de Hemelse Vader is je eerste hoorder. De Hemelse Vader is degene voor wie je spreekt. Je doet het voor hem. Doe het voor hem. Richt je op de Vader. Dat is wat Jezus zegt. Als je vast voor je Vader. Als je geeft, geef voor de Vader. Als je bidt, bid tot de Vader. Als jij verder gaat met je leven na deze dienst, vanmiddag en vanavond en morgen, als je vannacht misschien wakker bent, niet kan slapen, lig wakker voor je Vader. Ga je bed uit voor je Vader. En bid tot je Vader als je 's nachts niet kan slapen. En als je morgen aan het werk bent, het is moeilijk en mensen komen op je af en mensen hebben kritiek, sluit mensen uit. Tuurlijk moet je luisteren naar kritiek, maar ik hoop dat je het principe begrijpt. Ten diepste leef je voor je Vader in alles wat je doet. Dat maakt heel erg vrij. Vrij van mensenvrees. Ik moet stoppen. Ik hoop dat dit u helpt. Hoe kunnen wij hier rustiger en blijer vandaan gaan? Ten eerste met de discipelen zeggen, wie is toch deze? Dat we zeggen, Heer Jezus, ik wil u meer en meer in het vizier krijgen. U bent de Zoon van God. U heeft ons de Vader geopenbaard. Als we u zien, dan zien we de Vader. Leer mij u kennen, Heer, dat ik u zal vrezen. Dat ik onder de indruk zal zijn van uw persoon. Ten tweede, van daaruit wil ik ook u de, mijn Heer maken. En ik wil dat u alleen de Heer bent van mijn hart. En niet dat iets anders regeert in mijn hart. Doe, neem vanmorgen afstand van waar je afstand van moet nemen. Misschien is er iets heel concreets dat je door deze preek overtuigd bent geraakt van iets dat in jouw leven te groot is geworden. Neem er afstand van. En ten derde, raak los van mensen en raak los van jezelf. Leef alleen maar voor God. Het zal je zeer goed doen. Waarom zijt gij zo onrustig in mij, o mijn ziel? Hoop op God. Vertrouw op hem. Hij is altijd bij je. En hij zal je de vrede geven die alle verstand te boven gaat. Zijn vrede zal je hart en je gedachten behoeden. Amen. Zullen we samen danken. Heere, we danken u dat u ons onderwijst, dat u ons leert en dat u ons aanspreekt deze ochtend. En we bidden u, Heer, dat het niet zal blijven bij het horen, dat het niet zal blijven bij het erover spreken, maar dat we het ook ons eigen mogen maken. Heer, verlos ons van onze bange angsten, verlos ons van mensenvrees, verlos ons van afgoderij, verlos ons van meer onder de indruk zijn van omstandigheden dan van uw heerschappij. Heer, geef ons zicht op uzelf en vul ieder van ons met uw geest, zodat we zullen zien. En zegen ons, Heer, ook de rest van deze dag. Dank u dat we ons mogen verheugen deze dag, dat we ons in u mogen verblijden, dat we mogen zeggen met Nehemia, de vreugde in u is onze kracht en dat we met blijdschap en met uw vrede deze dag verder mogen beleven. Wilt u ons zo hoofd voor hoofd zegenen? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.